Confessed to Hugh with calling in on heart, her stell built in ons, on turlu do met ons, on stingre flam van hoop opnieuw, lying fur in ons ziel, stort de geest uit, laat uw kracht weer zien. Wij zijn uw kerk, Heer, maak ons sterk in u. Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid. U schakelt ons nu in en geeft ons leven.
Praise is a weapon. Thank you.
Wij zijn ons adem, U was er altijd. Heer van de eeuwen, God van de tijd. Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig. Heersend met liefde en majesteit.
Goedemorgen. De kinderen mogen even plaatsnemen hier van voor. Ze mogen zich neerzetten op de grond. Ik ga eerst iets een keer tonen. Oké. Zo is het soms in het echte leven. Je kan zo een week hebben en het gaat allemaal voor de wind. Een goede toets, leuke vrienden. En dan heb je dan een keer een week en het valt allemaal tegen. En ik had deze week zo'n week. Ja. Ik had een telefoon die niet zo leuk was. Ik las dingen in de krant die niet zo leuk waren. En er was dan nog iemand die boos was op mij ook. De moed zonk mij in de schoenen. En wat ik jullie nu deze morgen wil vertellen, ik kon twee dingen doen. Ik zei altijd tegen mijn kinderen, bij de Heere God moet je niet kunnen, maar je moet wel kiezen. En ik kon kiezen van, ja, het zal toch niks meer lukken. Het wordt een hele slechte week. Het valt allemaal tegen. Maar ik kon ook iets anders kiezen. Ik kon niet kiezen voor de omstandigheden wat er allemaal zou gebeuren. Maar ik kon wel kiezen om te kijken naar God. En weet je, als er zulke momenten zijn, is het dan heel belangrijk. Ik zet me dan in mijn zeteltje, waar ik mijn stille tijd houd. En ik begon na te denken over wie God was. En dat is een beetje moeilijk. Wij denken dan aan het karakter van God. Karakter. Hoe iemand is. Wie kan dat uitleggen? Een karakter. Abigail? Bijvoorbeeld, iemand, zijn karakter is?
Boos zijn.
Dat kan een boos karakter hebben, maar iets positiefs. Ja, iemand anders? Iemand kan lief zijn. Stefanie? Vriendinnetjes, zijn het allemaal boze vriendinnetjes dat je hebt? Welke vriendinnetjes heb jij nog? Ah?
Blij.
Ja. Nee, een karakter kan blij zijn, boos. En een van de dingen, de eigenschappen van de Heere God, is dat hij goed is. Ja. En ik ga nu een keer vertellen wat dat er gebeurde. Weet je, ik heb gekozen om niet te zeggen van... Wat zal niet meer lukken vandaag. Of deze week, het gaat allemaal tegenvallen. Ik ga nadenken en ik ga kiezen en geloven dat de Heere God goed is. En ik ga een liedje afspelen. Dinsdagmorgen, ik lag in mijn bed en mijn ogen waren maar nog open. En er kwam een liedje in mijn hart. En dat liedje maakte mij zo blij. Jullie mogen luisteren welk liedje dat het is. En kijk maar goed en luistert maar goed.
Elke morgen als ik wakker word, praat ik zachtjes met de Heer. Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt, leg ik bij hem neer.
En hij draagt mij, hij draagt mij, hij vult mij met kracht. Ja, hij draagt mij tot diep in de nacht.
Elke morgen, als ik wakker word, praat ik zachtjes.
Jullie gaan hier zitten. Wauw. Ik vond dat zo bijzonder. Dat liedje. Ga daar zitten, Sofiaatje, bij de andere kindjes. Dat bemoedigde mij. En Hans de Dag zong dit liedje in mijn gedachten. Kijk, als we kiezen om ons te richten op God, dan komt de Heer ons tegemoet. En niet alleen dat. Ik voelde mij... Soms kan je verdrietig voelen en de grote mensen ook. Wij kunnen ons ook verdrietig voelen. En op dat moment kreeg ik een sms'je van een goede vriendin. Ook met een bemoediging. Dan zeg ik, wauw. En zo werkt de Heere God. En dat liedje, dat kwam in mijn gedachten. En deze morgen, er is eigenlijk een ander kinderliedje voor vandaag... heb ik iets anders gekozen. Ik was aan het luisteren en ik vond dit liedje. En dat is heel belangrijk dat wij ons vullen met goede dingen in onze gedachten. En ik ga jullie nu dit liedje aanleren. En als jullie het misschien een keer moeilijk hebben, het examen is tegengevallen, je hebt ruzie gehad met je vriend, het valt allemaal tegen... Dan zou het ook kunnen, dat is het werk van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest een liedje naar boven brengt. En ik was helemaal blij. En weet je, op het einde, we hebben daar zojuist gezongen. Ik kan dat niet in mij houden, ik moet dat jullie vertellen. Dat maakt me zo blij. Dan zei ik, Heere God, wat ben ik toch zo blij dat ik u ken. Wat zou ik doen zonder u? Goed. Jullie mogen allemaal recht staan, omdat de tekst daar niet op staat, heb ik een oude manier gekozen. Komt hier maar allemaal. Voilà. Vroeger, in de jeugd. Als ik dat je twee keer net... Opnieuw...
Een bron komt zomaar tevoorschijn, gaat als maar door met stromen. En het water. Het graan op het land.
bron, bij u is de bron van het leven. En in uw licht zien wij het licht waar alles mee begon. Bij u is de bron, bij u is de bron van het leven.
Zeg, worden jullie daar niet vrolijk van?
Jawel.
Jawel, hè? Dus, leg het thuis maar nog een keer op. Goed onthouden. Als alles tegen zit, dan gaan we naar de bron. En wie is de bron?
Jezus.
Jezus. En die houdt nooit op met geven. Altijd stroomt ze maar door. En ik was heel blij deze week. En ik denk dan, amai, wat een voorrecht. Dat wij Jezus mogen kennen. En echt waar, dat maakt mij zo blij. En de liederen die wij hier deze morgen ook al hebben gezongen, zijn zo mooi, spreken ook over wie God is. Oké? Gaan we bidden? En we gaan vooral ook danken dat wij zo'n God mogen kennen.
Dank u wel, Heere God, dat wij in de kerk mogen zingen voor God. En dank u wel dat we dit mooie liedje mogen zingen. En dank u wel dat we allemaal weer samen elkaar kunnen zien in de kerk. Amen.
Oké, jullie mogen naar de zondagsschool.
Zo, goedemorgen. Dat tafereeltje dat Heertrui hier uitbeeldde, is bij ons dagelijkse gewoonte. Heertrui leest de krant en ik doe het werk. Daarom was ze boos op mij. Oké, en ik wil vandaag spreken over Absalom. Een tijdje geleden, ik denk me dat toch maar een beetje kort de preek naar elkaar, en ik zeg, jou ga ik nu de volgende keer weer spreken. Want soms is dat niet altijd gemakkelijk om iets te vinden waar je zelf achter staat en waar je toch ook iets kunt uitleren. En ik las toevallig iets van Spurgeon. Op de app van Spurgeon archief kreeg je dagelijks een overdenking. En het was daarover de beek Kidron. Maar ik ga daar niet over spreken vandaag. Maar het gaf mij een aanleiding om hetgeen wat ik nu ga vertellen, om dat door te geven. En ik wil namelijk spreken over Absalom. We zitten in het Oude Testament en Absalom was een van de zonen van koning David. En ik denk dat het toch wel het een aan het andere eruit kunt lezen en leren. En voor de mensen die willen opzoeken, dat staat in 1 of 2 Samuel 15. Ik ga daar een paar versen uit lezen. Maar ik wil eerst de zegen vragen. Heer Jezus, we danken u dat we als gemeente ook weer mogen samenkomen, Heer, rondom u. Rondom uw woord, omdat we mogen bemoedigd worden en mogen lessen leren vanuit het leven van andere heren. Omdat u dat ook tot een voorbeeld wilt stellen voor ons allen. Heren, wilt u dan ook mij gebruiken om deze lessen ook door te geven? Dat vraag ik in de naam van Jezus. En ik wil eerst lezen, dus in 2 Samuel 15, enkele versen. En ik ga lezen tot en met vers 6. De opstand van Absalom. Het gebeurde daarna dat Absalom zich van een wagens en paarden voorzag met 50 man die voor hem uitsnelden. Ook stond Absalom 's morgens vroeg op en ging aan de kant van de weg naar de poort staan. En het gebeurde dan dat Absalom elke man die in zijn schuil had om mee naar de koning te gaan, voor recht bij zich riep en zei: uit welke stad komt u? En als hij dan zei: uw dienaar komt uit een van de stammen van Israël, zei Absalom tegen hem: zie, uw zaken zijn goed en rechtmatig, maar bij de koning vindt u niemand die u gehoor geeft. Verder zei Absalom: en als men mij tot rechter in het land aanstelde, dan zou ieder die een geschil of een rechtszaak heeft bij mij kunnen komen en zou ik hem recht kunnen verschaffen. Ook gebeurde het dat als iemand naderde om voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. En op die manier deed Absalom met heel Israël dat naar de koning ging voor recht. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Ik moet eerlijk bekennen, we vallen hier te midden in een verhaal, in geschiedenis. Ik zeg bewust geen verhaal, het is geschiedenis. En voor de mensen die misschien niet zo vertrouwd zijn met het verhaal, en ook misschien niet weten wie Absalom is en heel de toestand daar in Israël, wil ik het ergens kort uitleggen. In de eerste, als we terugkijken naar dat verhaal, is dat een zeer intrieste periode in het leven van David. U weet, of u hebt al gemerkt, dat ik graag leer en lees over David. Koning David, een dieptepunt in zijn leven hier. En ook in zijn koningschap. En, nogmaals, hij moet het ook meemaken dat zijn profetie van Nathan, met zijn overspel met Bathsheba, hier uitkomt. Namelijk dat het zwaard in zijn eigen huis niet zal verdwijnen en dat er opstand zal komen. Dus al die dingen hier, die we hier lezen, ja, is ergens het gevolg van de zonde en de ongehoorzaamheid van koning David. Dat kunnen we inderdaad daarvan concluderen. Maar wie was Absalom nu? En ik vind het altijd mooi om dat te onderzoeken en je leest soms bepaalde versen dat je zegt, ja, hoe komt dat hij nu naar daar gaat of hoe komt dat? En dan begin je dat te lezen en ook op te zoeken en dan kom je tot een verhaal. En dat verhaal of die geschiedenis, ja, het is logisch dat zoiets gebeurt. Want we lezen dikwijls heel erge verhalen in de Bijbel, maar we kunnen altijd ergens de achtergrond van halen dat het toch wel ergens, ja, ergens klinkt het normaal dat mensen zo reageren. En wie was Absalom nou? Hij was de derde zoon van koning David en Masha, een dochter van de koning uit Gezur. Dus we hebben hier al een eerste ding, dat koning David trouwde met een niet-Joods iemand. En Gezur was een koninkrijk binnen het beloofde land dat de Israëlieten nog niet veroverd was. Voor de mensen die dat willen opzoeken, dat staat in Joshua 13, vers 1 tot 2. Dus met andere woorden, Absalom was volledig van, laten we het zo zeggen, van koninklijke bloede. Hij was een prins. Zijn vader was de koning van Israël en zijn moeder was de dochter van de koning van Gezur. Een klein koninkrijkje binnen dat, ja, die omgeving, laat ik het zo zeggen. En nu lezen we over Absalom. En we lezen hier van Absalom dat hij in feite, ja, een soort staatsgreep voorbereidt. En we kunnen ons afvragen, hoe komt dat nu dat Absalom bij die gedachte komt om zijn vader ergens, om te denken dat hij de koning zal worden? Want als we de Bijbel lezen, dan weten we allemaal dat Salomon de bevoorrechte koning was. Het was David die toen zei tegen zijn vrouw dat Salomon koning zou worden. Maar ik denk dat Absalom dacht van, ja, maar ik ben toch wat meer. Want David had meerdere vrouwen. Hij had 8 vrouwen en er was daar niemand bij van koninklijke bloede. We lezen van Bathsheba, we lezen van andere vrouwen. Maar Absalom was werkelijk, zoals ik al zei, zowel als zijn moeder als zijn vader kant van koninklijke bloede. Misschien dacht hij wel dat hij bevoorrecht was en dat hij dacht van, ja, las beide kanten blauw bloed, laat ik het zo zeggen, ik zou wel koning worden. En voelde hij die zich belangrijker dan de andere zonen van David om koning te worden. En zo zie je maar hoe dingen beginnen te groeien. Maar hoe komt het dat heel die geschiedenis hier nu komt? Voor de mensen die misschien helemaal niet mee zijn met het verhaal en misschien het moeilijk vinden, dan wil ik ook wel een keer herhalen wat er allemaal gebeurt in dat huis van David. Want zoals ik al zei, David wordt voorgesteld als een man Gods. En dat is hij ook zo. Zo vaak in de Bijbel zegt God van een man naar mijn hart. Maar het was ook iemand met verlangens. En zijn hartsverlangens waren soms overweldigend. Zijn hartstochten kon hij heel moeilijk intomen, want hij had 8 vrouwen en 10 bijvrouwen, waarvan men met die kinderen had. En die bijvrouwen, ze noemen, als ik dat opzocht, dan noemen ze dan wettelijke minnaressen. Dus dat was David. Aan de ene kant de man Gods, die zijn ogen uitstrekte naar God, en aan de andere kant een man die zijn verlangens en zijn hartstochten ook ergens uitleefde. Want, we kunnen niet zomaar zeggen, in de Bijbel staat er duidelijk, en ik ga dat misschien straks wel een keer voorlezen, dat een koning bepaalde richtlijnen moest in acht genomen worden. En daar heeft David waarlijk in gefaald. Maar om kort nu op het moment te komen waarom dat ik dat nu oplees van Absalom, is namelijk zo. Zoals ik al zei, het leven van David, de strijder, de man Gods, was in zijn eigen gezinsleven verre van een familiale vader. Namelijk, voor de mensen die absoluut niet mee zijn, Absalom die had een zus, Tamar. En een andere halfbroer van David, Amon, die was verliefd geraakt op zijn halfzus. Wat gebeurde er? Op een bepaald moment roept hij ze bij hen en verkracht hij haar. En na de verkrachting was de liefde over en stuurde hij die vrouw terug weg, de zus van Absalom. Wat kun je voelen, wat kun je zien, wat kun je ervaren? Dat Absalom woede was, enorm woede was, of woedend was over dat feit. En er was ergens ook een menige reactie van koning David. Nergens lezen we van David dat hij Amon bestrafte. Alleen lezen we dat hij in woede uitstak. Maar nooit hebben we gelezen in de Bijbel dat koning David zijn zoon Amon vermaande. En dat is ergens natuurlijk iets bij Absalom die blijft broeden en blijft broeden. En op een bepaald moment is het zo erg dat hij gewoon al de zonen van Absalom, al de zonen van David uitnodigt en hij vermoordt natuurlijk uit wraakzucht, namelijk die zoon Amon. Dus dat is allemaal in dat huisgezin van David, met zijn 8 vrouwen, zijn bijvrouwen en zijn kinderen van die vrouwen, dat was verre van een perfect ideaal gezin. Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Verschillende vrouwen, verschillende kinderen, de een zal misschien wel bevoorrecht zijn dan de andere. Dus het was daar één soep, laat ik het zo zeggen. Dus wat gebeurt er? Absalom wordt na de moord op zijn broer, op zijn halfbroer, vlucht hij naar zijn grootvader, naar Geshur. En hij blijft daar enkele jaren, 3 jaar. En dan komt hij terug, dan wordt hij teruggeroepen door Joab, de generaal van David, om terug in de stad te wonen. Maar dan mag hij nog niet bij zijn vader komen. Dus hij wordt verbannen in Jeruzalem, in zijn eigen huis, maar hij mag het aangezicht van David nog niet zien. En als we dat allemaal een beetje laten inwerken, dan kunt je wel denken wat er begint te leven in dat hart van Absalom. Hij was al een beetje hoogmoedig, hij was ook een man, zoals het in de Bijbel staat, mooi van gestalte. Dat staat soms nogmaals in de Bijbel. Hè. Een man waar er geen gebrek aan was. Dus het was al een man waar iedereen naar opkeek. Hè. Mooie mensen, over het algemeen kijken we daar wel naar op. Een sterke persoonlijkheid. En die drang naar macht en eer en roem, dat begon te werken. Maar ook die negativiteit naar zijn vader toe van ja, maar ja, ik heb een moord gedaan. Ik heb iets gedaan die niet kon. Maar David, ergens heb jij ook gefaald door niet u als vader te rechtvaardigen en Amon te straffen. En zo begint alles een beetje te werken, in negatieve zin. En het ergste van al, hè, dus Absalom woont in Israël, heeft geen contact met zijn vader, maar we lezen, en ik wil dat ook wel ergens bijhalen, dat Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, hè, Saul die David wilde vermoorden, die mocht wel aan tafel van de koning zitten. En zo begint dat maar te borrelen en te borrelen en te borrelen. Ik denk, als we een gezin zijn, dat er soms ook wel soms strijd is binnen de gezin en dat er soms dingen worden gezegd. En als je dat dan niet oplost, dan heeft dat proporties aan en dan inderdaad, dan barst de bom. En hier was dit alles heeft in feite meegewerkt om de negativiteit van Absalom en streven naar macht om zijn vader van de troon te stoten, allemaal meegewerkt. Terwijl dat David daar misschien te weinig van bewust was. Dus die familiebanden. Ik vind dat altijd zeer belangrijk. We hebben zelf een groot gezin. We hebben verschillende kinders van karakters, schoonkinders. En dat, hè, we proberen dat allemaal toch een beetje in goede banen te leiden. En soms ontstaan er conflicten. Dat is normaal. Dan is het ook de taak om elkaar te vermanen en elkaar toch proberen bij te houden. En het lukt niet altijd. We hebben zelf ook wel moeite in ons gezin met een van onze zonen, maar voor zover ik het weet, ligt het niet aan ons, maar ja, tot nu toe. Dus daarom is het belangrijk, en ik wil daar ook een oproep doen naar iedereen die kinderen heeft, of die zelf een schoon dochter of een schoon broer heeft, of een schoon zoon heeft, van mensen, wij als christen moeten de vrede bewaren in de huisgezinnen. En we moeten er echt aan werken, omdat we als gezin, het moet niet allemaal altijd even goed klikken met iedereen, maar dat we toch de vrede bewaren, want daaruit kunnen we ook zien de kracht van het gezin. En soms, zonder dat we het weten, toont dat ook naar de buitenwereld, Heer, wat een kracht dat geeft. Liefde, hè, dat is iets die samenbrengt. En hier in dat huisgezin van David was dat helemaal misgelopen. David was niet de vader die zijn kinderen vermaande. Want er was nog een zoon die opstond, die dacht dat hij na Absalom ook het koningschap kon aanvaarden. En wat staat er van die man? Dat hij nooit door David werd vermaand. Nooit. Dus en dat is al een eerste reden. Van, we moeten onze kinderen te orde roepen. We moeten onze kinderen vermanen. Als er dingen gebeuren dat we zien dat niet kan, dan moeten we dat zeggen. En onlangs heb ik dat ook een moeten doen met een van mijn zonen, omdat ik dacht, van ja, dan ga je een beetje de verkeerde kant aan het uitlopen. Ik ga dat dan moeten zeggen. En dat moeten we dan ook doen. We moeten niet zwijgen voor de liefde, want dan loopt het helemaal verkeerd uit. Dus we zijn hier in dat verhaal dat Absalom een opstand wil tegenover zijn vader. Dat hij denkt van, ik wil hier de macht grijpen, ik ben de geschikte persoon, ik voel het, ik ervaar het. En hij doet dat ook heel uitgekozen. Hij doet dat niet zomaar. Hij presenteert zich echt als een zorgzame leider. En ik denk al gewoon al de eerste versen dat we lezen in hoofdstuk 15, vers 1. Met wagens en paarden voorzag, met 50 man die voor hem uitsnelden. Bedenkt in die tijd wat een verkiezingscampagne dat was. Als we nu verkiezingscampagnes zien, dan zien we veel poeha en veel lawaai. Hoewel, dat is nu wel minder dan vroeger. Maar dat heeft indruk. Dus 50 paarden liepen daarvoor Absalom om voor hem, ja, als rechter ergens aan te stellen. Hij wist heel goed hoe hij mensen kon imponeren. En dat hij dat deed met macht en majesteit, dat wist hij ook. Dus hij was ergens een leider die wist wat de bevolking nodig had. Ze hadden geen televisie, ze hadden geen kranten. Dus visueel was dat ook belangrijk. Als er daar een profeet in de tijden afkwam met een schamele kledij, denk dat dat heel weinig indruk had. En dat was ook zo, maar toch, de woorden van die profeten hadden dikwijls veel meer waarde dan die 50 paarden hier van Absalom. Maar hij wist ze te imponeren, en dat lezen we ook in de laatste versen van vers 13. Het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Hij kon de mensenmassa bespelen en hij wist hoe hij dat moest doen. Er staat hier zo mooi in vers 5, als iemand naderde om voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. Dus dat was ergens, hij toonde ergens genegenheid en begrip voor de situatie van mensen. Denk maar na dat er iemand bij u komt, of een politicus, zeg nu maar hier, dan we naar Bart de Wever gaan en dat we ons hand uitsteken en dat hij ons vastneemt en ons kuste. Ik denk niet dat dat hier in België zal gebeuren, maar dat was de list van Absalom om de dingen naar zijn hand te zetten. Want dat was de bedoeling. Hij had maar één doel, om koning David in feite van de troon te stoten. Hij bracht ook veel tijd door in de poorten. Hij luisterde naar de mensen, hij vroeg raad. En vooral zei hij, zie, in vers 3, zie, uw zaken zijn goed en rechtmatig, maar bij de koning vindt u niemand die gehoor heeft. Met andere woorden, hij spreekt over zijn vader zeer negatief. Hij zegt tegen de mensen van, kijk, als ik koning zou zijn, dan zou ik tenminste luisteren. Maar van, waar is koning David? Er is hier zoveel miserie en je ziet hier niemand van heel die hofhouding, niemand die komt luisteren, niemand die komt zeggen, nee, ik ben de man die naar u gehoor geeft. Hij begint al ergens met negativiteit uit te zaaien. En ik denk, de dag van vandaag, als we rondom ons horen en zien, in verkiezingscampagnes en in gelijk wat. We horen maar dan meer. Op den duur weten we niet meer wat er allemaal echt en niet echt is. Die verkiezingscampagnes van de dag van vandaag en over heel de wereld, als we nu denken aan Trump. Vandaag zegt hij het zo, morgen is het anders. Oké, het kan misschien wel een strategie zijn van hem, dat weet ik niet. Maar op den duur hebben de mensen daar weinig geloof naar aan. Maar hier heeft Absalom dat goed voorbereid. En als ik mag eerlijk zeggen, David wordt vaak vergeleken met Christus. En in feite wil ik wel Absalom ergens vergelijken met de wijze van de Satan. Want de Satan heeft maar één doel, en dat is de orde te verstoren en wanorde te creëren. En dat doet Absalom hier ook. Hij verstoort de orde en hij creëert wanorde. Hij creëert een soort ontevredenheid. Hij probeert om in feite, en dat is iets wat we dagelijks lezen ook, Satan, we zijn daar soms te weinig mee bezig, wat er allemaal die machten en die krachten achter die wereldleiders heerst. Maar hij probeert toch mensen, regeringen te val te brengen en conflicten te creëren. En we zitten er de dag van vandaag middenin. Als we de oproep hoorden van de stafchef van het leger, dan zitten we nog niet in oorlog, maar dan zijn we toch al in een crisis terechtgekomen. Dus dat is ook ergens het doel van Satan, om rebellie uit te werken in mensenharten. En als mensen daarvoor openstaan, dan zien we de gevolgen daarvan. En hier staat Absalom daar ook ergens mee. En het gebeurt dan ook nog, waarom die vergelijking met de Satan en Absalom? Omdat we ook lezen dat het hart van de Israëlieten achter Absalom was. Terwijl dat we weten, ook van de duivel, dat hij in de hemel 1/3 van de engelen heeft meegesleurd naar de hel, laat ik het zo zeggen. Van de Satan staat er ook zo geschreven, hij was heel mooi van gestalte en had alle wijsheid. En toch wilde hij gelijk zijn aan God. En hier zien we dat ook van Absalom. Hij was zeer mooi van gestalte, was van koninklijke bloede en hij had maar één doel, om koning te worden op zijn manier. En dat zien we, die vergelijking. Hoe de boze, misschien onrechtstreeks, want het lijkt allemaal een heel mooi verhaal, en als we het een beetje uitspitten, dan kunnen we ook wel de reactie van Absalom allemaal begrijpen, maar het is niet wat God wilde. En in dit alles vragen we ons af, waar is David nu? Waar is koning David? De man Gods, die strijdige, de man die psalmen schreef, de man die het werkelijk tot berouw kwam. Waar is David in dit hele verhaal? En ik denk ten eerste dat David, zoals ik al zei, het heel moeilijk vond om zijn zonen te vermanen. Hij was een slechte familieleider. Als je het verhaal leest, als je het 1 Samuel, 2 Samuel en de rest leest, dan ga je vaak lezen wat een opstand en welke rebellie en welke verdriet er in dat huis van David was. Hij was een heel slechte vader in leiderschap. Hij vermaande zijn kinderen niet, zoals ik al zei. En ten tweede, David werd afgeleid door de projecten waardoor hij zich niet bewust was welke situatie zich bevond in Israël. David was bezig met zijn eigen leven uit te bouwen. Het was een strijder. Hij had oorlogen gewonnen. Hij was nu op de toppunt van zijn macht. En dat lezen we in 2 Samuel 5, vers 12. Want het heeft altijd een reden waarom er dingen gebeuren. Als we niet alert zijn in ons leven, dan gebeuren er dingen die ons tot schande en schaamte kunnen brengen. En in 2 Samuel 5, vers 11, daar staat er de macht en het gezin van David. En ik ga dat kort voorlezen, het zijn maar 4 versen. Hierom de koning van Tyrus stuurde boden naar David met zederhout, timmerlieden en metselaars. Zij bouwden een huis voor David. David besefte dat de Heere hem tot koning over Israël bevestigd had en dat hij zijn koningschap vergeven had terwille van zijn volk Israël. David nam nog meer bijvrouwen en vrouwen uit Jeruzalem nadat hij uit Hebron gekomen was. En bij David werden nog meer zonen en dochters geboren. Met andere woorden, hij was bezig met een paleis te bouwen. Dat bracht natuurlijk, dat is ook niet verkeerd, maar het hield hem werkelijk af van wat werkelijk leefde in Israël en dat hij dan niet zag wat er met Absalom gebeurde. Hij was bezig met een paleis te bouwen. Misschien ook wel bezig hè, om de tempel, om de voorbereidingen van de tempel, dat hij toch graag had gebouwd, maar dat hij mocht. Maar dat hij dingen verzamelde, materialen, om de latere tempel door Salomo te laten bouwen. Dus hij was bezig, en we kennen dat allemaal, bezig met de dingen die hem nou hier op de wereld nou aan het hart liggen. Een paleis bouwen, voorbereiding treffen, zijn vrouwen en zijn kinderen, zijn hartstochten die moesten bevredigd worden. Allemaal dingen die hem egocentrisch opstelden en misschien een beetje afzwakten van wat werkelijk telde, namelijk zijn volk, onder zijn volk zijn en, ja, en weten wat er leeft onder zijn volk. Dat was ergens het gevaar van macht en rijkdom. En ik vind het altijd zo mooi dat de Bijbel zo open en eerlijk is, want als we eerlijk zijn, we zijn wel niet zo machtig en we hebben misschien wel niet zoveel geld als koning David, maar we hebben allemaal wel iets wat ons afhoudt van dat leven met Jezus. En we moeten terug hersteld worden, we moeten terug erop gewezen worden dat we te veel bezig zijn met dingen die in feite minder belangrijk zijn. Zoals ik al zo vaak heb gezegd, toen ik in de tijden mijn huis verbouwde, dat kropt daar ook veel tijd in. Ik had ook een tuin dat ik wilde onderhouden en soms was dat wel een beetje te veel van het goede. En dat is, iedereen heeft wel iets om, ja, om of herkent wel iets in zijn leven dat inderdaad misschien hem afhoudt van wat waarlijk telt. En hier was het inderdaad de macht van de macht en de rijkdom van David die hem volledig in feite, ja, dat hij niet wist wat er leefde onder zijn volk. En nochtans staat er in Deuteronomium, want ik wil dat ook voorlezen. En ik vind dat ook belangrijk om voor te lezen, want David, we denken, oké, David wist misschien niet dat hij geen 10 vrouwen mocht hebben, of David wist misschien niet, zie, of dat. En dat is juist het belang van het kennen van het woord van God, dat we de dag van vandaag ook vergeten. Er zijn twee dingen dat ik wil voorlezen. Namelijk in Deuteronomium 17, vers 14, daar staat erop, de koning en zijn plichten. En ik ga lezen vanaf vers 16. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen. Vers 17. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken en hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en hout nemen. Dat waren dingen die geschreven waren in het Oude Testament die David wist. En toch zien we de man Gods, waar wij zo vaak een voorbeeld aan nemen dat hij even zwak was als ons allemaal, want hij luisterde niet naar het woord van God. Zijn hartstochten overweldigen hem. Zijn relatie was daardoor niet altijd verstoord. Hij was daarvoor niet ook buiten gegooid in de hemel. Maar zijn werelds leven was hier een hel voor hem. Dat is de gevolgen van het niet volgen en gehoorzamen van het woord van God. We denken allemaal, misschien wij mannen denken wel, 10 bijvrouwen en 8 vrouwen, dat moet toch eerst eens zijn. Maar ik denk dat we, als we waarlijk lezen en dieper lezen, welke ellende er in dat leven van David zijn huis was. En ik wil dat, als tenslotte wordt Absalom ook vermoord, dan weten we dat David treurde over zijn zoon. Het was echt een intriest verhaal, een intrieste familie, een gans dat gezin van David. Dus het woog zeker niet op tegen zijn hartstochten, maar het verdriet was zeer groot. En nog iets. En daarom is het ook belangrijk dat wij kennis hebben van het woord van God. Namelijk in Deuteronomium 16 staat er ook iets over die rechters en die beambten. Over rechters en beambten staat er in hoofdstuk 16 van Deuteronomium, vers 18. U moet binnen al uw poorten die de Heere uw God u geeft, rechters en beambten voor uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel recht spreken over het volk. Met andere woorden, Absalom had daar helemaal geen bevoegdheid toe om dat te doen. En toch doet hij het. En niemand van het volk reageert. Waarom niet? Omdat ze wilden horen wat ze wilden. En dat is vaak ook zo. En ik denk dat dat een beetje in een gevaarlijke tijd komt in de gemeente. We laten dingen toe, en ik hoor soms dingen in de gemeente, ik kan nu niet zeggen bij onze gemeente, dat we toelaten omdat het goed klinkt. Ik las van de week, of was het gisteren of eergisteren, een artikelke van een homofiele priester die daar vooruit kwam. En Rick Torfs, die staat daar ook achter. Dat is iets dat de dag van vandaag hier leeft, hier in België. onder de katholieke kerk en misschien wel onder de evangelische christenen ook, dat weet ik niet. Maar als je in de andere kant van de wereld gaat, je hebt daar een keer reportage van gezien, daar staan ze helemaal niet open voor homofiele priesters. Absoluut niet. Alleen hier in ons rijke Westen, waar wij alles aanvaarden, waar alles zo mooi klinkt, moet dat kunnen. Terwijl dat niet het woord van God is. Ook al kunnen we daar veel over vertellen, dat wel, maar dat is niet het woord van God. Nogmaals, ook in Deuteronomium 17, vers 8 staat er, als u bij de rechtspraak een zaak voor u te moeilijk is, bij uw geschilpunten binnen uw poorten met betrekking tot bloedvergieten, rechtsvordering of geweldpleging, dan moet u opstaan en ter plaats gaan die de Heere, uw God, zal uitkiezen. En dan moet u naar de Levitische priesters gaan en naar de rechter die er in die dagen is en hen raadplegen. Maar dat alles is niet gebeurd onder Absalom. Hij heeft dat allemaal niet toegepast. Waarom niet? Omdat zijn eigen hartstochten op de eerste plaats voorrang hadden en op de tweede plaats het volk had ook geen gehoor naar het woord van God en wilde gehoren. Wilden ze horen wat Absalom zei. En dat is een gevaar. Dat is een gevaar als we het woord van God niet meer kennen. En soms gaat dat in tegen onze gevoelens. Maar we moeten durven ingaan tegen onze gevoelens. Of tegen mensen. We moeten durven zeggen, nee, dat is niet het woord van God. Dat is niet wat God zegt. Want dan zie je de gevolgen. Als Absalom reageerd had, of het woord gelezen had, was hij nooit zo ver gekomen. Als het volk had gelezen en gehoord wat er in de wet stond, dan was het nooit zo ver gekomen. Als David bewust was van wat er gebeurde en het recht toepaste wat in het woord van God stond, dan was het nooit zo ver gekomen. En dan was er heel wat verdriet gespaard gebleven in dat huisgezin van David. Maar dat kon allemaal niet. Dat is de list van de Satan, want we willen horen wat we... Ja, hoe zijn ze het? We willen horen wat we voelen of wat we graag horen. Dat willen we wel. We willen dingen die wij correct vinden. Maar dingen die wij correct voelen, vinden, is niet altijd wat het woord van God zegt. En ik denk dat dat de dag van vandaag zeer belangrijk is, dat we het woord van God toepassen in onze gemeente en in ons leven. En je hoort van alles. Je hoort van alles in de evangelische gemeenten en in andere gemeenten, wat er allemaal gebeurt. Maar wordt het woord van God toegepast? Is het wat God zegt? En dan zijn we verwonderd dat het allemaal niet zo loopt zoals we hadden geloopt en halen we een hoop miserie op onze nek. En daarom vind ik het zo belangrijk, en dat is in feite een beetje mijn punt van dit alles, dat het zo belangrijk is dat we het woord van God leren lezen. Dat we gaan onderzoeken, wat staat er? En als het moeilijk voor toe te passen, natuurlijk is het moeilijk voor toe te passen. Ik ga niet altijd zeggen dat ik dat doe, maar het is wel ergens een norm en een wegwijs die ons behoedt van vele dingen. Dus die opstand was een succes door één ding, namelijk bedrog, rebellie en hebzucht van de persoon zelf. En daar wordt alles mee gestoeld en ergens voorzegd. Dus, wat is mijn punt nu? Mijn punt, en daar wil ik mee afsluiten, is ten eerste, het is een man Gods, David. Iedereen zal daarvan overtuigd zijn. Het is een man Gods. Maar aan de andere kant, door zijn hartstochten, door zijn macht, door zijn eer, heeft hij dingen gedaan die door God niet door de beugel konden. Heeft hij in zijn huisgezin en daardoor ook zijn familie in feite besmet met veel ellende en veel miserie. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij een standpunt innemen en dat wij bepaalde dingen van God, die misschien wel tegen onze hartstochten ingaan, toch blijven staan, omdat we ons gezin, of onze families, of gelijk wie, of de mensen rondom ons heen, of de gemeente, van veel leed kunnen besparen door gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Want dat wordt de dag van vandaag te weinig gezegd, dat we namelijk onze hartstochten moeten kruisigen. We moeten ons kruis opnemen. Vandaag de dag moet allemaal fris zijn, moet allemaal leuk zijn, de kerk moet gezond zijn. We zijn een kerk van Christus en Christus zegt dat wij ons kruis moeten opnemen en dat wij dingen moeten verloochenen, dat wij bepaalde gevoelens, ook al kunnen we niet altijd overwinnen, maar dat we daar moeten tegen vechten. Dat we, hoe zegt de Bijbel dan nu ook, tegen uw hartstochten en... Ja, ik kan er nu niet opnemen. Maar in ieder geval dat we dat niet moeten laten groeien, dat we daar tegen moeten ingaan. Vertel dan een keer de dag van vandaag aan de wereld dat je bepaalde verlangens of bepaalde hartstochten, dat je daar moet tegenin gaan, dat dat niet kan, dat je daar moet tegen vechten. Dat je daar tegen... denk nu maar gewoon aan heel die... Ja, van Henderen en allemaal, dat niet kan. Vertel dan een keer. Dan gaan ze je nog scheef bekijken. We zijn gisteren geweest bij een familielid van ons die afkikt van alcohol en drugs. Die zit daar al 6 maanden en het zal nog 6 maanden duren. Dat is daar in feite een klein heropvoedingskamp. Ze mogen daar niks. Ze hebben daar geen 5 minuten vrije tijd. Ze hebben geen televisie. Ze mogen enkel kijken naar een film de vrijdagavond met waarde. Geen sport, geen koers, geen voetbal, geen actiefilm, niks. Ze worden daar terug opgevoed van verantwoordelijkheid, van initiatief te nemen. Want meestal mensen die alcohol- en drugsproblemen hebben, ja, die zijn totaal los, die nemen geen verantwoordelijkheid. Ze hebben maar één doel, focussen, hoe kan ik zo vlug mogelijk terug aan drank en drugs. Ze moeten daar leren om die verlangens naar drank en drugs af te gooien, af te sterven. Ze moeten dat negeren. Maar dat is met alles zo. Alles wat wij in ons hebben, die tegen Gods woord instaat, moeten we afleggen, moeten we tegenvechten, omdat het ons niet overmeesteren. En natuurlijk is dat moeilijk, natuurlijk is dat lastig, maar dat is wel de weg die we gaan. Als ze daar in dat afkikkingscentrum zo hard zijn, en ze zijn hard, want, je vertelde je, ze zitten soms in een groep, hè, ze zijn natuurlijk met 20 man, mannen en vrouwen, en als ze daar andere gevoelens mogen ze niet uiten, hè, ze mogen daar niet boos worden, en als ze dat wel doen, weet je wat er gebeurt? Dan worden ze afgezonderd, dan moeten ze daar op een stoel gaan zitten, tenzij ze terug normaal zijn. Je heeft er al een keer 4 uur gezeten. En waarom is dat? Om ook ergens die wil te laten schijnen van... Want ze kunnen natuurlijk elk moment opstappen. Als die morgen zegt, ik ben weg. Ja, niet, het is geen gevangen. Dan kan die doen. Maar ze willen die mensen ergens bewust maken van... Nu is het dat je het moet doen. Want als je het nu niet doet, dan zit je bij, ja, misschien bij 6 maanden terug. Het is je wil... En die kracht die je moet hebben om dat te willen doen. En dat is ook juist hetzelfde bij ons. We moeten willen vechten tegen onze hartstochten. En dat is, natuurlijk is dat moeilijk. Als ik zijn naam ga nu niet zeggen, maar als ik hem hoor, natuurlijk is dat moeilijk. Maar we zijn al zeer blij dat hij volhardt, al 6 maanden in zo'n regime, denk ik na, iemand, gelukkig, je werkt er altijd, er zijn er velen die niet werken, maar hem werkt er nog. Maar die zo'n discipline hebben, die daar niks van vrijheid hebben. Ze slapen daar met 4 op een kamer. Beeld u een keer in. Mannen van 40, 50, 20 jaar. Ze slapen daar met 4 op een kamer. Ze hebben geen televisie. Ze hebben daar niks. Een regime van 's morgens tot 's avonds. En ze hebben, als ze soms na een bepaalde tijd, mogen ze naar een tandist gaan, of als ze naar een tandist moeten gaan, dan gaat er altijd iemand mee. Ze mogen nooit alleen ergens naartoe. Ze mogen al naar mensen naartoe, maar naar een tandist of zo, of naar de dokter, gaat er hier altijd iemand mee. Beeld u dan een keer in. Maar het is voor hun eigen bestwil, omdat ze zouden leren volharden en niet toe te geven aan die drankzucht en die heroïne en die verslavingen. En dat is iets wat wij in ons christen zijn ook mogen leren. En ik vond het wel confronterend hoe, want, ja, ik moet toch eerlijk zeggen, van een man van 40 jaar met 2 kinderen, met 4 kinderen, die zit daar... Hè, 6 maanden opgesloten, om de 14 dagen bezoek, 2 uur. Werken en nog een keer werken en therapie in. En het is dat, hè. En dat hij daarin volhardt, omdat hij beseft, als ik het nu niet doe, ja, dan ben ik weer in hetzelfde straatje. Dan doe ik weer. En dat is juist, net zoals Absalom, die zei, of David, die moest beseffen, het zijn anderen, ik doe mezelf natuurlijk wel miseria, maar het zijn anderen dat ik nog meer miseria aan doe. Hè. Zijn huisgezin, zijn kinderen... En daarom is het zo sterk dat we beseffen dat het woord van God ons een leidraad mag zijn. Ik ben ook niet de perfecte persoon, verre van. Zeker niet, maar ik wil mij ook richten naar het woord van God en toepassen wat er staat. Het is niet altijd gemakkelijk, tuurlijk is dat niet altijd gemakkelijk, maar God zegt niet dat het woord of dat, dat ons leven als christen gemakkelijk is. Maar wat doen we de ander aan? Wat heeft David... met al zijn vrouwen en bijvrouwen de ander aangedaan. Wat heeft Amon de andere aangedaan door zijn halfzus te verkrachten? Wat heeft Absalom aangedaan door zijn halfbroer te vermoorden? Het lijkt allemaal, in feite speelt het maar op 1 ding, gevoelens. En als we die gevoelens de vrije loop laten, dan weten we niet waar we uitkomen. En dat is juist in feite wat we moeten leren om die dingen te doden. Ja, ik denk dat ik rond ben. Ja. Zo, dat was mijn betoog. Ik zie dat hier al klaar staat. Je hoesting om te spelen, verzeker. Maar het is zo belangrijk. Ten eerste, belangrijk om het woord van God te kennen. Want daardoor zullen er al veel dingen uitgesloten worden. En ten tweede, om uzelf onder dat bloed van Christus te stellen. We zijn geen perfecte mensen. Zeker niet, maar al gewoon bewust zijn dat we dingen moeten veranderen in ons leven of aanpakken, omdat we daardoor onszelf, maar ook de anderen die rondom ons leven kwaad doen, of minder of kwaad doen of verdriet doen. En vooral, waar is God in dat ganse verhaal? Wat doen we God daarmee? Een verdriet. De naam van God werd gelasterd door David zijn ongehoorzaamheid. Alhoewel hij door God een gezegend man werd genoemd. En dat moeten we ook, dat wil ik ook wel ergens benadrukken. Want David was aan de ene kant een man Gods, door God geliefd en in de hemel zeker aanvaard, maar hier in de wereld een zwak mens in verband met zijn hartstochten. Er waren in feite twee verschillende Daviden op een bepaald moment. En dat is vaak wat er ook in ons leven speelt. Dat we vaak ons hart of ons de ene kant uitstrekt naar God, maar aan de andere kant, we zijn ook zo verleid en we worden ook zo graag in die wereld opgenomen. Als we eerlijk zijn, de wereld heeft vaak heel mooie verleidingen. En mensen als wij zijn natuurlijk met ouder worden verminderd toch wel, maar toch, het is toch wel een aanlokkelijke wereld op veel punten. En we leven hier toch nog in het beste deel, denk ik. Dus met andere woorden, mensen, hou u vast aan het woord van God. Heer Jezus, we danken u voor uw goedheid en uw genade. We danken u ook voor uw woord, omdat u ons wilt leren dingen te openbaren en ons vast te houden en onze hartstochten te kruisigen, zoals u het noemt. Maar Heer, ook dat we bewust zijn van door onze daden dat we soms zoveel verdriet aan de mensen rondom ons aandoen, dat we dat ook niet beseffen. Heere, maar u bent goed en u bent vol van genade. En help ons, Heer, om te vormen, om gelijkvormig te worden naar het beeld van Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Verbreek onze koppigheid, verbreek onze onwil en geef ons de kracht om te doen wat we in feite niet echt willen, Heere. Maar u bent bij machte om dit in ons te bewerken. In de naam van Jezus. Amen.
Wel, Jan. Voordat we overgaan naar de laatste twee liederen, wil ik nog een korte tijd van gebed geven. Ik wil dat graag inleiden met een heel kort stuk uit Psalm 63. Het is een psalm van David ook, toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God en u zoek ik. Naar u smacht mijn ziel en naar u hunkert mijn lichaam in een dor en een dorstig land zonder water. Want in het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en uw majesteit aanschouwd, en uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. En ik wil u prijzen, mijn leven lang, ik wil uw naam roepen, mijn handen opheffen, dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Mijn jubel ligt op mijn lippen, mijn mond wil u loven. Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht, dan prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels en ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Iedereen voelt zich vrij om luidop of in stilte te bidden. Amen.
Deel door ons uw liefde uit, aan wie honger heeft en pijn. Laat ons waar verdeeld tijd is, uw vrede stichter zijn.
ons verlangen is alleen. Heer, maak ons hart bereid, dat door heel ons leven heen uw liefde wordt verspreid. Deel door mij uw liefde uit, aan wie medemens die lijkt. Leer mij meer vervuld te zijn met uw bogenheid. Mijn verlangen is alleen, Heer, maak mijn hart bereid, dat door heel mijn leven heen uw liefde wordt verspreid. Openbaar uw koninkrijk, aan wie zoekt, aan armen rijk. Giet een stroom van liefde uit, dan in ons, dan door ons, o Jezus. Uw liefde wordt verspreid. Uw liefde wordt verspreid. Deel door ons uw liefde uit, tot het einde van de aard. Dat zich waar de dood nu heeft, nieuw leven openbaar. Maak ons als uw werkers klaar. Sterk ons in de strijd, tot wij mogen oogsten waar uw liefde wordt verspreid. Openbaar uw koninkrijk, aan wie zoekt dan armen rijk. Giet een stroom van liefde uit, dan in ons. Uw liefde wordt verspreid. Uw liefde wordt verspreid.
We zullen nog afsluiten met het lied van de maand.
Vanuit het diepste roep ik u, vanuit het donker telkens weer. Hoor mijn gebed en luister nu, ik smeek om uw genade heen. Als mijn schuld voor uw ogen hield, sorry. Hoe kon ik dan ooit voor u staan? Maar u geeft wat geen mens verdient en reikt mij uw vergeving aan. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, vol vertrouwen op uw woord. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, tot mijn ziel verzadigd wordt. Dus hoop op God, op hem alleen, houd moed, hij redt je telkens weer. Volkomen en voorgoed verzoend, door Christus de verrezen Heer. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, vol vertrouwen op uw woord. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, tot mijn ziel verzadigd wordt. naar redding is gewaald. En God heeft zelf de prijs betaald. Zijn offer brengt genezing aan. Wie nu vertrouwen op zijn naam. Zijn offer brengt genezing aan. Wie nu vertrouwen op zijn naam. Heer, ik wacht op u. Ik zie uit naar u. Dwars door storm en duisternis. Heer, ik wacht op u. Ik zie uit naar u, naar de God in liefde is. Heer, ik wacht op u. Ik zie uit naar u, dwars door storm en duisternis. Heer, ik wacht op u. Ik zie uit naar u, naar de God in liefde. Heer, ik wacht op u. Ik zie uit naar u, vol vertrouwen op uw woord. Heer, ik wacht op u. Ik zie uit naar u, tot mijn ziel verzadigd wordt.
Zo, we zijn aan het einde van de dienst gekomen. De mededelingen staan op uw briefje. Dus nu maandag is er bidstonde in de kerk, morgen. Komende zondag is tienerdienst. En dan, ja, de komende bidstonden zijn dan voor later, staan er al op. Misschien ook even vermelden dat de zondag 25 mei hebben we een algemene vergadering na de dienst, waar dat er samen gegeten wordt. Dus dat komt ook al redelijk snel. Dat is dus zondag 25 mei. En dan zondag 8 juni staat er ook nog een keer is het doopdienst. Moesten er nog mensen zijn die interesse hebben in de doop, spreek gerust iemand van de oudsten aan. Maar het staat dus allemaal op het briefje. Heertrui, wil je nog iets zeggen?
Zaterdag 7 juni is het Vrouwenontmoetingsdag. Het is een hele tijd geleden, dus dat het nog Vrouwenontmoetingsdag geweest is van de VEG is het. Dus ik rijd daar naartoe. Ik vind dat belangrijk. Ik ga altijd naar de Vrouwendag van het CPC, maar dat doe ik dan met mijn dochters. Maar als het van het VEG is, dan stel ik mij open voor de gemeente. Ik heb nog 2 plaatsen in de auto. Als er iemand wil meerijden, het is in Aarschot. Dus ja, wie dat er vlug bij wil zijn, die moet vlug komen. Ik heb nog iets belangrijks. Heel belangrijk dat wij bidden voor onze jonge gezinnen. En die zijn de toekomst. In de wereld worden de huwelijken en de gezinnen heel sterk aangevallen. En we moeten daar echt voor bidden. En ik zou willen Bavo en Salina feliciteren. Ze zijn vandaag 1 jaar getrouwd.
Proficiat. Zo, voilà. Ik wens u een gezegende zondag en tot volgende week wellicht.